Hey Monique, heb je gisteren nog gestemd?
Jazeker, al had ik niet verwacht dat er zo'n immense aardverschuiving plaats zou vinden.
Nee, maar volgens mij met jou het hele land ongeveer niet.
Nee, en ik merk ook doordat iedereen een beetje in shock lijkt te zijn, dat ik het best spannend vind om hier een podcast over op te nemen. Dus ik dacht, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Zoals Flappy vroeger in de tv-serie altijd zei. En toen dacht ik, we doen het gewoon.
We zijn er gewoon een Flappy vandaag.
Precies.
Dus we gaan het vandaag toch eens even proberen een beetje te mijmeren over... Wat gebeurt er hier nou in het land naar aanleiding van die verkiezingsuitslag?
Goed idee.
Leuk.
Gedrag van alle dag is de podcast van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van gedrag, bewust en onbewust. Hoe ontstaat het eigenlijk? En hoe herken je het bijvoorbeeld bij jezelf op de werkvloer en hoe kan je het beïnvloeden? Want gedrag is overal en altijd.
Ja, de verkiezingsuitslag, Monique. Weet je, je zei net ook al even lekker op zijn flappies. Ik wil eigenlijk heel erg ver weg blijven van allerlei partijpolitiek inhoudelijke aspecten. En of je het ermee eens bent of niet. Maar het is vanuit de gedragsperspectief natuurlijk wel ontzettend boeiend om te zien. Zeker zo'n eerste dag na de verkiezingen. Waar het land zich eigenlijk allemaal mee bezighoudt, joh.
Ja, ik moet zeggen, ik vind het enorm fascinerend. En ergens ook wel weer een beetje eng of zo. Omdat ik vond dat we de verkiezingen polariserend ingingen. Dus tegenstellingen werden enorm uitvergroot. Hè?
Wat redelijk standaard is volgens mij, hè, vanuit campagnes.
Ja, maar aan het eind werd toch ook wel echt gezegd, stem tegen, dus stem op mij. Zelfs door de partijen.
Ja.
En nu merk ik eigenlijk dat we op diezelfde voet door lijken te gaan. Dat we nog steeds tegenstellingen benadrukken. Toevallig was ik gisteren in een workshop over transformational presence. En dat gaat over hoe kan je nou echt een transformatie en alles doen. Nou ja, weet je, te veel detail voor nu. Maar een van de engagement principes waar zij mee werken is dat je in een soort van staat van zijn van drama kan belanden. Dat je heel erg op zoek bent naar van wie heeft hier nou schuld aan? Wat is er fout gegaan? Heb ik een fout gemaakt? Heeft iemand anders een fout gemaakt? En dat lijkt ook een beetje nu te gebeuren, dat we heel erg in dat drama vervallen. En dat we helemaal niet bezig lijken te zijn met de vraag van, oké, wat vertelt ons deze uitslag ons? Want uiteindelijk is het een democratie. Hebben wij als Nederland hiervoor gestemd? En wat kunnen we hier dan mee in positieve zin, in plaats van steeds in dat negatieve te blijven hangen?
Ja, je ziet zelfs al dat zelfs gewoon de eerste demonstraties al zijn aangekondigd. Waarbij ik mij dan overigens dan ook echt wel afvraag, waarvoor dan? Waar ga je tegen demonstreren dan? Ja, ik vind het heel boeiend om te zien wat zo'n verkiezingsuitslag nou eigenlijk doet. En de grap is eigenlijk ook dat ik ook wel een beetje probeer te begrijpen, waarom doen de mensen, als ik even Nederland in zijn geheel mag zien als de mensen, waarom doen die dit nou eigenlijk? En ik doe me dan ook wel steeds ook wel denken aan als je een spelletje speelt. Dan is het hele idee dat je het spelletje kan verliezen, dat weegt zwaarder dan het euforisch gevoel wat je zou kunnen hebben als je het spelletje wint. En dat vind ik ook wel een hele grappige, wat ik me dus gewoon afvraag. En nou ja, weet je, ik heb ook, wat we net ook al zeiden, we hebben natuurlijk ook het antwoord niet. Maar wat er in ieder geval volgens mij meespeelt hier is, wat ze dan in de psychologie dan noemen, een beetje het stuk verliesaversie. Is gewoon het idee dat we verloren hebben, weegt zwaarder dan het hele idee dat we ook hadden kunnen winnen.
Ja, en die begrijp ik wel, maar je merkte toch bij de verliezende partijen dat ze dat verlies inderdaad heel erg aan het benadrukken waren.
Ja.
Ze bleven daar heel erg in hangen. En misschien ook wel in het verlengstuk van wat jij zegt, de felicitaties aan een winnaar geven was blijkbaar heel lastig.
Nou, het kwam vaak pas op het tweede plan, viel mij op in al die zogenaamde eerste speeches na de uitslag. Dat ze eerst, wat jij net al heel mooi eigenlijk al omschreef, in alle heel erg moeilijke terminologieën, maar allemaal een beetje in de dramahoek bleven hangen. En pas daarna eigenlijk een soort van, met kiespijn zullen we zeggen, een keer een felicitatie ging uitgeven aan die partijen die wel gewonnen hebben.
Ja, en wat ik was natuurlijk nieuwsgierig van, hey, waar komt dat nu vandaan? En wat ik vandaag ook las op zoek naar het antwoord waar het gedrag nu door gedreven wordt, is dat mensen blijkbaar ook dealen met wat ze noemen cognitieve dissonantie. En dat als je dus heel veel afstand ervaart van wat er gebeurt, in dit geval dus als jij de verliezende partij bent en de winnende partij staat heel ver van je af, dat je dan heel erg aan het worstelen bent om je eigen overtuigingen in lijn te brengen met dat van de verkiezingsuitslag in dit geval. En dat leidt dus tot immense frustratie en verdriet. En misschien is dat wel het antwoord op jouw vraag. Waarom hebben mensen de neiging om te gaan demonstreren? Misschien is het wel een soort van collectieve uiting van verdriet en frustratie.
Ja, ik kan me daar best iets bij voorstellen. Als je toch bedenkt los van zeg maar, de partijinhoudelijke elementen. Dus een beetje elke partij is natuurlijk in de basis wel ergens op gebaseerd. Op een bepaald waardebeleving van hoe zij naar de maatschappij en naar Nederland kijken. En wat zij feitelijk eigenlijk gewoon als normaal beschouwen. En ik kan me in dit geval natuurlijk wel heel erg voorstellen als je kijkt naar deze verkiezingsuitslag. Waarbij de uitslag tussen politiek rechts en politiek links natuurlijk behoorlijk uit elkaar ligt. Dat gevoel van cognitieve dissonantie wel een hele lastige is. Zeker in dit specifieke geval denk ik dat heel veel mensen die met een linkse waardestelsel werken. Als je dat in die naam is dat een naam, links waardestelsel?
Nou, ik denk dat ze wel, maar dat die wel waarden moeite zijn hebben met, die overeenkomen, ja.
Ja, maar dat die wel moeite hebben natuurlijk met het feit dat nu het rechtse waardestelsel in ieder geval in dit stadium wel het voortouw mag gaan nemen en zo overduidelijk gewonnen heeft.
Ja, en ik denk dat het ook nog wel eens beïnvloed wordt door, dat denk ik toch ook heel veel mensen erop vertrouwen dat een NPO, een NOS, omdat het een overheidsondersteund orgaan is, dat zij een soort van objectief hiervan verslag doen. En ik merk, ik betrap mezelf op dat ik daar zoveel emotionele besmetting in zie. In de zin van dat ze het gevoel wat ze mij in ieder geval geven, dat is mijn perceptie, is dat ze de uitslag zo chockerend vinden en er eigenlijk ook gewoon niet achter staan. En dat komt dan ook in hun nieuwsberichten terug. En daarmee beïnvloeden ze ook weer het gedrag van die mensen. Dus eigenlijk duwen zij die mensen weer dieper dat drama in. En weer wat dieper in die cognitieve dissonantie. Van nee, het klopt inderdaad niet. En het moet anders. En hoe kan dit gebeuren? Terwijl ik denk van, wat heb je nou nodig om, zoals ze dat in de NLP noemen, om de metapositie in te nemen. Om niet in de jij en ik te denken, maar daarboven te gaan staan. Om objectief te waarnemen. En niet daar meteen een soort van oordeel aan te hangen. Dat, ik merk dat ik daar ook een beetje kregelig van word. Ik denk, waarom doen we dit nou?
Maar is dit ook niet iets wat vrij normaal is, zeg maar, in het stadium waarin je zit nu. Waarin je wekenlang heb je allemaal partijleiders gehad en verkiezingscampagnes. En goh, kijk, ons is de wereld helemaal verbeteren als je voor ons stemt. En allemaal hebben ze natuurlijk het doel om te winnen. En op het moment dat er een uitslag komt, is er per definitie natuurlijk altijd een winnaar en een verliezer. Dus zitten ze nu niet een klein beetje in die rouwcurve, zullen we zeggen, dat we eerst nog het verlies aan het verwerken zijn. We zijn nog heel erg emotioneel. En we kunnen het allemaal niet bevatten. En we staan op met een kater en weet ik wat van terminologie. En ik vanochtend allemaal voorbij heb horen komen. Het is grappig natuurlijk, je had het over die emotionele besmetting. Dat is natuurlijk ook wel het hele lastige daarvan. Hè? Als notabene jouw partijleider zwaar emotioneel besmet op dat podium staat. Ja, ik vraag me wel eens af of ze dan ook wel enige indruk hebben van wat voor een effect hun moed heeft als partijleider, als boegbeeld, als voorganger. Wat voor een beeld ze daarmee wegzetten naar een achterban. Dus als jij verdrietig bent, zijn zij dat ook.
Ja, maar heel eerlijk, vanuit een partijleidersperspectief snap ik het nog wel. Want daar sta je ergens voor. Dat is dat spelletjesvoorbeeld wat je aanhaalt. Je hebt verloren. En natuurlijk mag je daarvan balen. En mag je dat ook uitspreken. Alleen ik vind dat de media, want dat was het haakje wat ik daarin zocht. De media mag hier geen belang bij hebben.
Nee.
En die waren heel erg de verliezende partij. En toen dacht ik, tenminste dat is de indruk die ze op mij wekken. En is één. Maar dat is mijn perceptie. En dan denk ik, weet je, laten we dan die invloed van de media. Moet dat nou zo links of rechts zijn? Ik vind dat de media daar een objectief moet zijn. Ja. En moet luisteren. En dus wat ik al zei, vanuit een NLP-gedachte. Niet in de jij en ik moet denken, maar uit die metapositie. Daarin moet gaan staan en moet kijken, hey, wat zie ik gebeuren? En dat zo objectief mogelijk. Natuurlijk zit er altijd een slag in. Maar dit, voor mijn gevoel, gaat het wel heel erg naar één kant.
Ja.
En dat vind ik onjuist.
Nou ja, dat valt me ook wel. Dus moet je nagaan, hè? Dus alleen al in dit gesprek, in deze, wat is het, eerste 9 minuten van deze podcast, hebben we dus eigenlijk al een aantal psychologische principes, psychologische zaken die op de achtergrond spelen, waarom dat de mensen nou uiteindelijk ook zo, in ieder geval naar mijn smaak, laat ik het vooral even persoonlijk houden, best wel heftig reageren op wat hier is gebeurd. Dus we hebben het al over cognitieve dissonantie gewoon, De verschillen tussen wat je wil en wat je krijgt. We hebben het al gehad over het stukje verliesaversie. Het idee van verliezen zwaarder weegt dan het idee van ook iets kunnen winnen. het is best een complex geheel.
Nou ja, en dan inderdaad ook de invloed dus die anderen, in dit geval hebben we het dan over de media, op je kunnen hebben. En ik moest denken, dat heb je natuurlijk op de werkvloer, heb je dat ook.
Ja.
Als je bijvoorbeeld, ik moest terugdenken aan dat iemand uit het team waar ik werkte, werd opeens mijn manager. En daar vond ik ook wat van. En dan ga je steun zoeken en dan ga je eigenlijk ook een beetje in je cognitieve dissonantie zitten in de zin van, hey, sta ik hier nou achter? Wat doet dat met mij? Voelt het als een verlies? Voelt het als een winst? Dus je bent heel erg bezig met ook een beetje die gradatie aanbrengen. En dat bepaalt uiteindelijk ook je houding naar die andere persoon. Want sta ik er positief in, dan benader ik die persoon natuurlijk anders dan als ik er mijn vraagtekens bij heb. Of dat was in dit geval niet zo, maar er waren in het team waar ik zat ook mensen die ook die rol wilden pakken. En ook dan beïnvloed je natuurlijk elkaar. Ja. Met, nou ja, in dit geval zou je het dan hebben over de negatieve eigenschappen van iemand. Om iemand eigenlijk al meteen heel erg te downplayen. Dus ik denk dat, we zien het dan nu op grote schaal gebeuren met de verkiezingen. Maar het is natuurlijk ook iets als je in het klein kijkt, wat ook gewoon gebeurt.
Ja, dat zou het nog iets te maken kunnen hebben met dat mensen die met name aan de verliezende kant zitten. Dat die, als het even weer koppelt even aan deze verkiezingsuitslag. Waarbij, zeg maar, het rechterblok natuurlijk wel overduidelijk heel veel stemmen heeft gewonnen. Dat de mensen over links misschien wel eens het gevoel hebben dat ze wat hierdoor wat worden gemarginaliseerd. Dus dat ze eigenlijk helemaal geen stem meer hebben in de maatschappij die er vanaf vandaag de dag gaat ontstaan.
Ja, ik denk dat dat wel klopt. En ze noemen dat ook wel de sociale identiteitstheorie. Dat je dus identificeert met de persoon, in dit geval met de partij waar je op hebt gestemd. En als dus die partij verliest, dan verlies je ook iets van je eigen identiteit daarin. Dat je inderdaad denkt van, ja, maar waar sta ik dan?
Ja.
En word ik dan nog wel gezien? Of ben ik een soort van roepende in de woestijn, omdat in dit geval dat rechtse blok zo groot is? En die snap ik helemaal. En toch de vraag ook die het bij me oproept. En dan kom ik toch weer op dat, ik merk dat dat mediastuk me heel erg bezighoudt. Ja. Stel nou dat links heel erg had gewonnen. En daar was een chockerende uitslag. Eén hadden we het ook chockerend genoemd. Als de linkse partijen 40 zetels hadden gehaald, ik noem maar iets. En hadden we dan ook al deze gedragingen gezien? Of had de media dan juist een positieve invloed op ons gehad? Waardoor we nu allemaal juichend op de banken de vlag uit, ballonnen, champagne, weet ik wat, allemaal hadden gedaan.
Maar dat zou insinueren dat de media, die in principe een neutrale positie zou moeten inhouden, of innemen, dat ze dat nu niet hebben. Dat ze dus stiekem op dat vlak misschien toch wel wat linkser georiënteerd zijn dan dat we zouden willen. Of ze zouden moeten zijn, beter gezegd.
Ja, en dan relateer ik het weer even naar die promotie van dat teamlid wat uiteindelijk de lijnmanager wordt. Ook daar denk je natuurlijk heel vaak dat degene die die positie bepalen, in dit geval misschien een MT of zo, dat die ook een bias hebben. En dat gebruik je dan ook een soort van als excuus waarom iets is gelopen zoals het is gelopen.
Ja.
En misschien is het ook wel, bedenk ik me nu, mijn manier om hiermee om te gaan. Dat ik misschien ook wel in het drama zit, bedenk ik me nu, niet gescript. En denk, hey, zit ik ook in het drama en geef ik nu de media de schuld van wat er gebeurt? Dat is ook een interessante gedachte.
Ja, ja, ik vind het wel grappig. Ik merkte zelf dat als het gaat even om de rol van de media, dan heb ik daar met name het gevoel dat alles wat maar enige vorm van sensatie teweeg kan brengen. En dus lekker plat gezegd even lezers, kijkers en luisteraars kan vangen. Dat krijgt natuurlijk gewoon alle aandacht. En dat is natuurlijk ook gewoon het leukste. Het is het leukste om in de media nu gewoon met allerlei superlatieve woordkeuzes te gaan gebruiken die, nou ja, als je er rationeel over nadenkt, gewoon kant nog wel raakt. Maar het zorgt er wel voor dat mensen in ieder geval naar die media toekomen. En ik worstel op een andere manier met die rol van die media dan wat jij nu doet. Ik denk dat ze met name sensatiegezucht zijn, zoekende zijn nu.
Ja, en ik ben ook niet helemaal, ik wou zeggen eerlijk, ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar ik ben nu eigenlijk alleen maar vanuit het perspectief van de NOS mijn mening aan het spuien. En ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken wat meer een rechtsgeoriënteerde krant als de Telegraaf over heeft geroepen. Want uiteindelijk weten we natuurlijk ook allemaal dat uiteindelijk de media ook wel een voorkeur hebben. Maar het is voor mij meer dat ik van de staatsmedia,
nou ja, dat is het precies,
de hoop heb dat zij, als iemand het meest objectieve is, dan zouden zij het
zou moeten zijn.
Ja. Dat is het misschien, een soort van verwachting, waarin ik dan nu een beetje teleurgesteld ben.
Ja, ja, ik
en waarmee ze die polariserende discussie aanwakkeren. En ik denk, wat ik zo graag zou willen, zou wensen, is dat we uit dat drama stappen en dat we kijken, hoe kunnen we het samen wel gaan doen?
Ja.
En het deed mij denken aan dat als je tegenover elkaar staat, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het vechten met elkaar. Een soort van actie-reactie. En als de een aanvalt, gaat de ander verdedigen en andersom. Ja. En dan denk ik, we moeten daar uitstappen en kijken, oké, met dit gegeven, we kunnen er van alles van vinden, maar dit is gewoon wat het is. Hoe gaan we daar dan iets positiefs uit halen? Welke kans biedt zich aan?
Ja, dat hangt ook denk ik ook wel heel erg sterk af vanuit welke perceptie je dit natuurlijk benadert. Hè? Ja, voorbeeld van dat mediastuk van, weet je, je merkt heel erg sterk dat de publieke opinie wordt natuurlijk ook heel erg sterk beïnvloed door de staatsmedia. Wat op zichzelf natuurlijk ook gewoon logisch is. Als het dan gaat over polarisatie, ik durf er bijna niet aan te twijfelen dat als je meer naar andere type media gaat kijken die bij spreken wat rechts georiënteerd zijn, dat die eigenlijk hetzelfde doen, alleen dan andersom.
Precies, dat is ook mijn punt.
En, ja. dat is natuurlijk het hele lastige. En dat is waarom ik vond eigenlijk best wel mooi om ook gisteravond meteen ook al te merken dat bij een aantal partijleiders, dat die op een gegeven moment ook wel letterlijk hebben benoemd het verschil tussen campagne voeren en nu de resultaat er is, waarin je als campagneleider sta je voor je partij. En nu moet je gaan formeren en moet je een regering gaan vormen en dan sta je er voor het land. En daar heeft iedereen natuurlijk wel een bepaalde mening over hoe je dat zou moeten gaan doen. Maar het is natuurlijk wel een wezenlijk verschil in hoe je er op een gegeven moment in gaat staan. En dat valt mij wel op in de media. Ze blijven allemaal in de campagnemodus hangen. Terwijl we feitelijk eigenlijk nu de uitslag is er. En nu moeten we de stap voorwaarts gaan maken. En dan zeggen we, jongens, maar dit is de uitslag. Dit is de stem van het volk. En dat mag je niet zomaar terzijde schuiven. En nu is het de vraag, hoe brengen we dit bij elkaar?
Ja, eens. En ga er dan inderdaad met een open mindset in. En ga niet nu al roepen, het wordt een zware formatie.
Ja, of we sluiten het uit en ik wil niet met hem. Of ik wil niet als hij of zij premier wordt. Of weet ik wat van terminologie allemaal. Nee, ga nou eens een keer op zoek. En doe nou eens recht aan de uitslag van de verkiezingen. Die zowel over links als over rechts behoorlijk wat teweeg heeft gebracht. En doe daar nou eens recht aan in plaats van weer... op dat soort, vind ik, bijna ego-achtige zaken te gaan lopen sturen.
Ja, en het grappige is, hè, wat opeens door mijn hoofd heen schiet. Je had het net over de rouwcurve. En weet je, daar zit natuurlijk die shock in. En vervolgens wordt het verdriet, frustratie, boosheid. En dan moet ik denken aan wat een... dat heb ik ooit eens... dat oefenen we natuurlijk veel vaker met mensen. En er was een trainingsacteur die dat uitlegde. En die zei, als je in die verdriet-boosheidsfase zit, ga dan niet proberen om mensen eruit te trekken. Maar ga er gewoon naast zitten. Want iedereen komt er op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd uit. En misschien is dat ook wel wat we nu nodig hebben. Is dat we gewoon even de rust pakken.
Precies.
Niet kanten kiezen, partijen kiezen, whatever. Maar dat we rust hebben. Dat het objectief wordt voor zover mogelijk. Of anders zeggen niks over. En dat we gewoon kijken wat de komende periode ons gaat brengen. Maar wel met de mindset dat er linksom of rechtsom gewoon een verandering...
Moet gebeuren.
Moet gebeuren en gaat gebeuren. Omdat is ook wat... Ja, waar wij als Nederland in ieder geval voor gestemd hebben.
Ja, dat denk ik ook wel.
En weet je, ik merk dat de spanning waarmee ik de podcast begon, is eigenlijk gewoon helemaal uit nu. Omdat ik merk dat het eigenlijk best wel fijn is om er... Ik denk dat we in ieder geval geprobeerd hebben om hier vanuit die metapositie naar te kijken. Door inderdaad te zeggen, we gaan niet kiezen, we vinden het goed of we vinden het niet goed. Maar meer te observeren, wat gebeurt er nu, waar komt het vandaan? En wat is er nu nodig? En ik merk dat mij dat een heel erg gevoel geeft.
Lekker. Ja, nou ja, ik denk dat, weet je, zoals het wel vaker gaat met gedrag. Voordat je de zaken kunt gaan oplossen, zul je eerst eens moeten gaan begrijpen. En waar komt nou eigenlijk het gedrag vandaan? En er is ook geen goed of fout hierin. Dat proberen we natuurlijk ook wel een beetje duidelijk te maken. Er zijn gewoon redenen waarom de mensen de dingen doen die ze doen. Ook na zo'n shocking verkiezingsuitslag.
Weet je, misschien moeten we gewoon de podcast even onder de aandacht brengen bij de media.
Ja, hey, jongens, zo kan het ook. Hey, hartstikke leuk. En als jij ons daar nou mee wil helpen, of is het echt wel ontzettend fout nu?
Nee, doe maar. We zijn richting de 20 minuten, dus Hugo.
Ja, dan doen we dat ook gewoon. Hè. Je kan ons natuurlijk ook gewoon altijd daarmee mee helpen door ons natuurlijk gewoon actief te promoten op je eigen socials. Dat kun je natuurlijk al gewoon doen door in je vriendenkring, je kennissenkring en al je collega's te zeggen dat ze deze podcast natuurlijk gewoon moeten volgen. Met een druk op de knop kan dat gewoon. Mocht je nou zelf ook nog wat leuke onderwerpen hebben of misschien wel een case hebben waarvan je zegt, goh, leuk voor in jullie podcast, laat ons dat dan vooral weten. Je kunt dat sturen als reactie onder een van onze podcasts, maar je mag het ook sturen naar info@behaviorboost.nl. En uiteraard, het bereik van deze podcast is natuurlijk een van de allerbelangrijkste. We willen natuurlijk zoveel als mogelijk mensen bereiken en ze meenemen in die wondere wereld van gedrag van alle dag. En daarin help jij ons het allerbeste. Als je gewoon ook het algoritme achter Spotify helpt opvoeden. En helpt gedragen door ons gewoon een like te geven. Want dat vinden ze leuk. En des te meer mensen gaan ons dan ontdekken. Dat is hartstikke mooi, toch?
Ja, zeker. Roderick, bedankt dat ik even mocht mijmeren met je. Het heeft mij onwijs veel goed gedaan. En hopelijk hebben we de luisteraars ook een beetje perspectief kunnen geven.
Nou, het genoegen was geheel wederzijds, Monique.
Alrighty.
Alrighty.
Doei. Later.